Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering. Hoeveel alweer, mijn waarde Floris?
Weet je best.
132. Ik hou ze allemaal bij. Ik turf op mijn slaapkamer.
Op je muur.
Aflevering 132 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft.
Een aflevering waarin wij niet alleen oog hebben voor Oost, maar ook voor West.
Ja, Go West staat centraal in het interview dat je zo dadelijk gaat horen. Een interview met de Oekraïense staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Emine Djaparova.
Zij was op bezoek in Nederland. Geert-Jan zocht haar op in Schavenhagen. En dat gesprek had als hoofdlijn: luistert West-Europa al wat meer naar Oost-Europa?
I prefer to think that there's an evolution of perception.
Jarenlang waarschuwde Centraal-Europa, Oost-Europa voor agressieve retoriek uit het Kremlin. Met het idee ook dat het alsmaar erger zou worden. En West-Europa leek daar jarenlang nogal immuun voor.
24 februari zette de wereld op zijn kop. Er wordt ook gewoon gezegd onze 11 september. De Europese 11 september. En we willen toch graag van Djaparova horen hoe zij hierover denkt. Ze heeft een verleden in Nederland, kent veel Nederlanders. Is ook bevriend met oud-diplomaten zoals Robert Sherry. Ze spreekt perfect Engels, werkte met heel veel Westelingen samen. En is van een generatie die graag het pad van de democratie wil bewandelen. Al is ook zij wel een tijdje naïef geweest, zoals ze dat zelf zegt. Denk aan de Russische inval in Georgië in 2008.
I never thought that this would happen to my country. I think it's the same mistake that many Europeans do, thinking that it will not knock the door of your houses. It will.
Straks meer over.
Ik weet het inmiddels. Alle snoosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestroikast, of mail ons op perestroikast@bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En ik ben Floris Akkerman.
En dit is BNR Perestroikast. Mag ik nog even reclame maken voor iets anders, voordat we het interview met Djaparova gaan beluisteren?
Doe het voor die friettent van jou op de hoek?
Voor die wijnbar.
Oh, voor die wijnbar, ja. Oh ja. Die Moldavische wijn van de Grape District.
Oh ja, je wou nog een keer reclame maken.
Go your gang.
Ik wil reclame maken voor een fototentoonstelling in Den Haag, aan de hand van een anekdote.
Mm-hmm.
Ik was afgelopen week in Den Haag, aan Lange Vijverberg 15. Bij Hoogsteder en Hoogsteder. Ja, doe jij je jasje maar even uit. Je wordt er warm van. En ik sta daar in mijn lunchpauze. Ik had een dagje met veel afspraken in Den Haag. En ik loop daar binnen bij Faces of War. Zo heet die fototentoonstelling. Van twee Oekraïense fotografen. Eigenlijk zijn het fotojournalisten. En één van hen is Alexander Tchekmenjov. En die ken jij.
Die ken ik, ja.
Ja, waar ken je hem van?
We waren samen aan het werk voor de correspondent in Mariupol 2016. Hij maakte prachtige foto's van een afzijzietje waar vluchtelingen uit Oost-Oekraïne verbleven in Mariupol.
En hij noemt zichzelf ook wel een sociale fotograaf, niet zozeer een oorlogsfotograaf. Hij is heel erg bezig met mensen op de voorgrond plaatsen.
Ja, dat zie je ook. Hij heeft ook een portretserie met zwervers. Hij heeft het conflict natuurlijk al, maakt hij portretfoto's, dus daar is hij vooral mee bezig. Hij komt ook uit Luhansk, dus hij is echt een kind van de regio en weet precies natuurlijk hoe die geschiedenis zit en hoe die mensen mooi voor zijn camera kan krijgen.
Ja, nou, daar in die Lange Vijverberg stond ik dus de foto's van hem te bekijken, want hij heeft een fotoproject voor de New York Times gedaan in de beginweken van de oorlog. En die foto's die zijn afgedrukt. Ja, een beetje formaat, ik denk 1,5 meter in de lengte. Opgangen bij Hoogsteder en Hoogsteken, dat is eigenlijk een antiekhandel. Het ziet er heel surrealistisch uit daarbinnen.
Mm-hmm.
En hij schrijft dan ook teksten bij de foto's, want hij is dan fotojournalist. Dus je ziet ook, je leest ook om wie het gaat. Nou, en ik sta daar dus te kijken. En ik hoor een stem. En ik denk van, nou fijn. Nog een aanwezige. Je kan daar gratis even naar binnen lopen. En het is een beetje tegenover het torentje. Daar zit nog zo'n water tussen. Ik weet niet of dat ook de Lange Vijver heet. Of de Lange Vijverberg. Ik denk, ik ken die stem. Het zal toch niet? Dus ik
Willem-Alexander.
Nee, niet Willem-Alexander. Dus ik loop een beetje naar de andere zaal om een beetje te kijken. Ik zie daar mensen, maar niet de stem. En ik bekijk nog een paar foto's van Jack Minjoff. En ik loop door. En ja, het is Mark Rutte. Die dus tijdens zijn lunchpauze Faces of War aan het bekijken is en zich laat bijpraten door Willem-Jan, die Hoogsteder en Hoogsteder beheert, om het maar even zo te noemen. Mm-hmm. En ik zeg maar even tegen Rutte van ja, hallo, ik ben er ook. We hebben elkaar een paar keer gesproken. Ik ben hier net als u waarschijnlijk uit eigen interesse en niet om te luistervinken over wat u nou gaat beslissen over het EU-kandidaat lidmaatschap van de Oekraïne. Nou, dus hij zei, ik dacht al dat ik jou kop ergens van kende.
Kop.
Dat zei hij tegen mij.
Respectvol.
Ik dacht al dat ik jouw kop ergens van kende. Ik zei van ja, dat zou kunnen, want ik heb u een aantal keer zeer uitgebreid geïnterviewd. Maar fijn dat u alleen in mijn ogen heeft gekeken. Nee, dat zei ik niet. Maar we hebben nog een beetje over Oekraïne gepraat.
Dat is toch een juicy channel dit, toch? Je hebt toch nieuws? Je hebt toch iets?
De Historicast Juice.
Ja, je hebt iets ontlokt, toch? Hij heeft iets gezegd.
Ja. Ik ken die kop ergens van.
Ja, goede quote had je moeten hebben.
Nou, en zo raak ik met de mensen van de kunsthandel aan de praat. En die vertellen mij van ja, Alexander Tchekmenjov, de fotograaf, die is hier vanavond. En morgenochtend. Mm. Dus ik ben een dag later teruggegaan. Ik heb hem gesproken.
Mm-hmm.
En dat gesprek, dat ga je binnenkort ook horen. Niet nu. Maar ja, ik vond een bijzondere samenloop van omstandigheden.
Mm-hmm.
En de andere foto's zijn trouwens van Oksana Parafinyuk. En die foto's zijn in de Washington Post gepubliceerd.
Geen klein bier.
En het zijn echt 30 foto's. En het is genieten van een oorlog. Ik weet niet of dat kan. Maar het zijn hele bijzondere foto's. En heel mooi gepresenteerd. En het gesprek met Alexander. Ja, jij kent hem een beetje. Een vrij emotionele man. Bijna elke vraag die ik stelde moest hij huilen.
Mm-hmm.
Ja. Ik moet nog even de montage respectvol afmaken, laat ik het zo zeggen.
Tot wanneer kunnen we die foto's zien?
29 juni, Lange Vijverberg 15, Hoogsteder en Hoogsteder in Den Haag. En je kan er dus gewoon gratis even binnenlopen. En er staat zo'n pot waar je dan geld in kan doneren voor Oekraïne. Als je dat eventueel zou willen.
Oké. Okay. Emine Djaparova is geboren op 5 mei 1983 en een van de jonge gezichten van het kabinet van Volodymyr Zelensky. Ze is geboren in Krasnodar, in het toenmalige Russische Socialistische Federatieve Sovjet-Republiek. Maar eigenlijk is haar achternaam Djepa. Ze is namelijk Krim-Tataars.
Djaparova studeerde aan het Instituut voor Internationale Betrekkingen van de Nationale Universiteit van Kiev. Ze werd onder meer Engels vertaler, journaliste voor binnenlandse en buitenlandse media en doorliep een opleidingsprogramma voor diplomaten aan Instituut Klingendaal in Den Haag.
De laatste jaren rolde ze in de politiek tot ze in 2020 onderminister van Buitenlandse Zaken werd onder Dmitry Kuleba. En ze is ook speciaal gezant voor onder meer Nederland.
Tot zover een korte introductie van Djaparova. We hebben er maar even staatssecretaris van gemaakt, want dat kennen wij in Nederland. In Oekraïne is dat dus eerste onderminister. Je kent Djaparova misschien ook wel als de redder van Robert Serry. De eerste ambassadeur, de eerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne. Oud-VN-gezant. En check de show notes als je daar meer over wil weten.
Ja, ik wil er toch wat over weten.
Tijdens de annexatie van de Krim waren Robert Serry en Bob Deen trouwens van Instituut Klingendaal. Die waren op de Krim, Bob namens de OVSE en Robert Serry als VN-gezant. En met name Robert Serry, die raakte op een gegeven moment in de problemen. Die werd achterna gezeten door groene mannetjes.
Mm-hmm.
En die verschanste zich op een gegeven moment in een café. En daar was ook Djaparova. Zij was journaliste voor ITV. Ze begeleidde Britse journalisten, een Brits camerateam. En zij heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat Robert Serrie, je zal nooit weten wat er anders was gebeurd, maar in ieder geval een veilig heenkomen heeft weten te vinden. En ze hebben altijd contact gehouden. En ze kwamen dus laatst ook bij elkaar samen toen ze allebei in Den Haag waren.
Mooi, mooi.
En meer erover in de show notes. Want ze zaten samen bij een tv-programma en daar is dat verhaal ook daarna verteld. Daar ging niet mijn gesprek met haar over.
Nee, waar ging je gesprek wel over, Geert-Jan? Dat ging over West en Oost. Natuurlijk stuurt zij het gesprek telkens richting dat EU-kandidaatlidmaatschap voor Oekraïne. Maar jij wilde verder graven, meer weten. Een kijkje in de ziel van.
Ja, omdat jij en ik toch al een tijdje benieuwd zijn naar hoe Oost en West anno 2022 over elkaar denken. En wat kunnen Oost en West van elkaar leren? We hebben het vaak over wat Oost van West kan leren in Nederland. Maar we willen ook eens andersom denken. In de zomer gaan we daar ook wat uitgebreider over hebben, mijn waarde Floris.
Zeker, dat is wel de bedoeling. En dat bracht jou bij deze eerste vraag aan Djaparova. Wat was de setting?
Zeestraat 78, Oekraïense ambassade, de kamer van ambassadeur Maxim Kononenko. Die zich excuseerde nog voor hoe die kamer eruit zat. Want hij zei, ik nam de ambassadeurstaak over. Even later was het oorlog en ik heb nog niks aan de inrichting kunnen doen. Nou, ik heb er niks van gemerkt. Prachtige kamer. Ik zat wel op een iets wat krakerige stoel. En Emina Djaparova die zat op een groene bank. En ik vroeg haar het volgende.
Should we in Western Europe listen more to Eastern Europe?
It's like to ask whether we should use the left or right hand. Of course, both hands are in need in order to be efficient of doing anything. And I think that when we speak about Europe and its future, we have to recognize the reality. And that the reality is that we should not consider gray zones, buffer zones, Eastern Europe, Western Europe, left, right, second class, first class. This is the rhetoric that goes in line with Russian narrative. And if we want to be successful in understanding of our common future, which is prosperous, and we believe that we will come to this end, with this huge integration process, which is probably challenging and will be challenging. But if we understand that we want to be one neighborhood with no dividing lines, with no classes and categories, we should think this way, in line with our common understanding that we are together, that we are a neighborhood, that we are a collaboration of countries that cherish common values. This is the most important. And we are now fighting for these values. We are dying for these values. And this is a very desperate process that we have in Ukraine when freedom is something that is being crystallized by the cost and price of our lives.
Reactie? Eerste gedachte?
Heel moeilijk. Ik was er al bang voor.
Ik heb met haar doorgepraat. Ik stelde de vraag eigenlijk nog een keer, maar dan iets anders. Dus misschien daarna de overweging.
Ja, ja, ja.
Dus ik vroeg haar of er, ja, eigenlijk nogmaals, of er iets veranderd is in hoe West en Oost, met name West, over Oost denkt. En ja, toch ook wel de aanleiding even van 24 februari daarbij gebruiken.
Did something change since the 24th of February? And I mean in the way of thinking in the West towards the East?
Everything has changed. It's quite difficult probably to deliver the emotion behind because millions of Ukrainians have been suffering today. And millions of Ukrainians, they have this strong feeling that this suffering should not be in vain, that this suffering should have the perspective, hope. And our hope is to become an EU member. We have enshrined in our constitution in 2019 that the full-fledged membership in EU as well as NATO is something that is our priority. And it is not, and this is not a political slogan. It's something that comes from within as a will of people. For example, 91% of Ukrainian population, they will to join, they have a will to join EU. Over 68% of Ukrainians, they want to become a NATO member. 93% of Ukrainians, they believe in victory. And this is something that we see as an unprecedented and phenomenal processes, as well as this resistance that I believe is unexpectedly for many of European countries, as well as the citizens, because we do resist with the second largest army in the world. And we prove to be a dignity state that fights for these values. It's not a pathetic. When I speak about the values, I really mean it, because I've been witnessing one picture When the war started, we had this, you know, decision to evacuate part of the government to the western part of the country. The rest remained in Kyiv, and then it was, you know, this hell of weeks of 24/7, you know, robot machine-style work when we didn't allow ourselves to feel any kind of emotion. And I was just running from one, let's say, position to another, and I saw a crowd of teenager girls, 13, 14-year-old girls. They have been discussing something very emotionally, and I was really interested in what they could potentially discuss. So I came closer, and I've been listening to them, and I was stunned to hear that they were discussing biological and chemical weapon. They were discussing the future of my country. They were discussing the EU and the processes, you know, the countries that are discussing our future in EU. And I was really shocked because they were not discussing love affairs or fashion or something that is very usual and normal for 14-year-old girls. And this is also was a kind of a demonstration for me where we are, and it goes exactly to a question: what has changed? This has changed. Our perception of life has changed. Our understanding of our future has changed. And because we started this process of cutting the belly button connection with Russia in 2004 with the Orange Revolution, and it was also a pre-European step with President Yushchenko, who declared liberal values, liberal political agenda, pro-European agenda. And then we had this process in between, and then when President Yanukovych, who is now a fleeing president, he wanted to reconsider the European integration track and the association agreement that we signed up to and started actively implementing. He went back from Sochi, and he stopped it, just like this, immediately. And our people said no. They kicked off Yanukovych. We had the Revolution of Dignity in 2014, and the reason for this revolution was a European path. And when we had first killings, and Putin used this momentum to invade my country, so this gives us a strong feeling that it's not only for territorial integrity and sovereignty or for existence, it's also something that we want to prove that we are a part of the European neighborhood.
Ja, ik wil toch even teruggaan op het begin wat ze zei, hè? Die link en de rechterhand die samen moeten gaan, omdat je één Europa bent. Er zit natuurlijk wel... Daar ging ze dus niet echt op in, maar dat kunnen wij misschien wel een beetje invullen of voorzeggen. Er zit natuurlijk wel enige frustratie in bij die landen, Oost-Europa, Oost-Europese landen, Baltische landen. Van ja, jongens, we hebben jullie zo vaak gewaarschuwd. Kijk uit voor Rusland, dat die Russische beer die slaat een keer terug. Laat je niet in de luren leggen, laat je niet misleiden door al het geld, door die gascontracten, door die oligarchen die voetbalclubs kopen. Rusland is maar op één ding uit en dat is dat imperialisme. En dat is natuurlijk het punt wat die landen nu hun gelijk zien van, en dat ze dus vragen van luister meer naar ons, betrek ons erbij, we zijn samen inderdaad. En terwijl het Westen altijd zoiets had van een beetje badinerend, maak je geen zorgen, het is andere tijden in Rusland, dat gaat niet gebeuren. We bereiken via handel, bereiken wij een vriendschappelijke relatie met Rusland.
Dat bij het Westen willen horen van Oekraïne en ook wel van andere landen, die trouwens ook niet meer over zichzelf zeggen dat ze Oost-Europa zijn, maar het hart van Europa.
Ja, zo kun je het zeggen, zeker.
Want de ouderwetse Oostpolitiek, ja, Rusland is veranderd. En de Centraal-Europese, Centraal-Oost-Europese landen zijn veranderd. Ze zijn allemaal een ander pad gaan bewandelen bijna. Ik weet nu niet meer waar ik naartoe wilde, maar...
Nee.
Een ander pad. Nou, oh ja, wat ik interessant vind is dat bij het Westen willen horen, dat is bijna een soort existentiële route die ze willen afleggen. Het is echt voor vrijheid, voor democratie. Het is eigenlijk waar Europa ooit voor bedacht is.
Ja, nou, kijk, voor die Baltische landen bijvoorbeeld is... De Europese Unie is voor hen niet alleen handel, zoals wij dat zien. De Europese Unie is ook een beschermingsparaplu, een veiligheidsparaplu. Naast de NAVO die ze ook al hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor Oekraïne. Je wordt toch wat meer opgenomen, ook als je kandidaat-lidmaatschap hebt... meer opgenomen in de Europese familie en een zorg, in ieder geval iets van de zorg van bescherming.
Omdat het, omdat haar antwoorden mij soms het gevoel gaven dat ik nog wat verder moest vragen en graven, omdat ze toch ook vanuit Zelensky met een bepaalde boodschap naar Nederland is gestuurd, namelijk aangeven wat voor oorlog er wordt gevoerd.
Mm-hmm.
Het voorportaal van Europa. We hebben wapens nodig. We hebben EU-kandidaat-lidmaatschap nodig.
Deze oorlog is ook... Jullie oorlog is ook een Europese oorlog.
Exact, dat gaan ze nog een paar keer zeggen. En daarom probeerde ik toch eigenlijk meerdere keren diezelfde vraag te herhalen. Van ja, wat is nou jullie perceptie richting het Westen? Wat is nou de westerse perceptie richting jullie? Nou ja, ik heb haar nog een keer gevraagd. Welke verandering heb je dan waargenomen in de Oekraïense perceptie?
I prefer to think that there is an evolution of perception. There was a revolution, not the revolution, but we had revolutions, right? And it was a very speedy track towards us not being a part of the Soviet heritage, but us rather willing to be a part of European civilization when the values is the core basis. And this is what makes us different from Russia or Belarus, when our people were resistant enough to kick off tyranny, to start reforms, to name spade a spade, to go through this challenging times of reforms, because when we started in 2014, it's a kind of global reconstruction of my country. Everything, every single dimension of life of my society had been under reform, be it education, healthcare, governance, decentralization, energy, trade, everything was in line with EU and NATO. And this is something that we are trying to demonstrate not only as a political will that should be performed as we want during the council meeting at the end of June, when the leaders of the EU member states will decide the future of my country, whether to grant the candidacy status or not, but also something that should be taken as a process of implementation, a very technical one. What Ukraine managed to do in order to implement association agreement, its chapters, and we've been reporting annually, and these are hundreds of pages of our results. So I think it's not only the political gesture, which is mostly when it comes to the candidate status, but also the successful track that we managed to perform in a very speedy way as the result of both of the revolutions. Then the question about Western perception, I think that 2014 was very important to understand and to learn the lesson, because indeed you rightly said that when Putin invaded Ukraine, this was a total violation of everything. Putin questioned the very idea of stability in Europe. The narrative was that Europe is not unanimous, Europe is divided, Europe is not capable of anything. Russia has been actively using migration as an instrument of hitting the fragile institutions of EU and countries and borders of EU, energy as the instrument of blackmail. So we have this bunch of, you know, components of non-conventional war, including the propaganda. And I think Europe is in war. It's just only the issue whether you recognize it or not. And I believe this is the war for values, because we all have to stand for these values, because someone like Putin and the tyranny questions it. So I think that the Western perception has changed a lot, even though there was still kind of feeling that, okay, let us talk to Putin, let us find proper language to talk to him, proper persons whom he might listen to. So I think that the main lesson, and I want to bring you to this point, of 2014, when Putin invaded Crimea, when he denied the very fact of Russian presence, when he said no, this was not the Russian army, when during one of the press conferences he was asked, who are these green men? He said, oh, these are local people. You can go and buy a military uniform in any shop. And then in 2 weeks after, he recognized, so he lied to all of us. And we lied to ourselves, thinking that by appeasing him, by dealing and negotiating with him, we can bring ourselves to any kind of result. But it's not, because Russian way of thinking is irrational. Mm-hmm. Russian way of dealing things, it's rather you take it or not. And then any negotiation is taken as a weakness, because they get used to the language of power. And we Europeans, we don't speak this language. We rather prefer to communicate, to negotiate, to make a deal. But sometimes you cannot make deal with the devil. So when he invaded Crimea, it was the same as if you ask me what was the parallel with the historical context. I have this clear feeling that it's the same as with Hitler. United Kingdom and France, for example, they were trying to manage Hitler's aggression when they signed up Munich Peace Accord, even after the Anschluss of Austria and occupation of Sudetenland. They thought that they could manage his aggression, but they were not. They failed, because in a year after global war started, this is exactly what we mean, saying that the lesson of 2014, Donbas and Crimea, is the same for Putin as it was for Hitler with Sudetenland and Austria. And if you think that you can negotiate with Putin after all these crimes, after Bucha, after Irpin, after barbaric war in the middle of Europe, it's a narrow thinking.
Do you still think that?
I think it's an evolution of perception. This is exactly what is of a great shift and change. And we did a lot to explain.
Yeah. Het Westen begrijpt nu eindelijk een klein beetje de taal van de macht en de kracht, in plaats van alleen maar pappen en nat houden. Dat is wat ze zegt. Maar ze zegt ook dat het wel heel lang heeft geduurd.
Uh-huh.
En eigenlijk hoor je ook nog wel dat we het nog steeds niet helemaal kunnen. Ze zat er nog net niet over de lange tafel van Poetin, waar we dan zitten te appeasen af en toe.
Ja.
Ik heb het idee dus dat we die talen nog niet helemaal spreken.
Nee, als je ook Macron nog hoorde deze maand nog, of vorige maand, we moeten Rusland niet vernederen, toch voorzichtig zijn, Poetin uitweg bieden. Dan zijn nog steeds krachten binnen Europa die graag nog even, toch het liefst nog even met Poetin om de tafel wil zitten. Ik moet wel denken aan de afgelopen week, waarin Poetin keek naar Peter de Grote als voorbeeld nam en eigenlijk daaraan refereerde aan Peter de Grote's oorlogen met bijvoorbeeld Zweden. En het kwam er eigenlijk op neer wat Poetin zei van we pakken terug wat we zijn kwijtgeraakt. En dus dat belooft nog wat. Hè. Hij noemde steden of refereerde aan plaatsen als Narva, de Baltische landen. Dus daar staat ons misschien nog wat te wachten. En ook, zij had het ook over de 21 jaar oorlog die Rusland voerde met Peter de Grote. Die Peter de Grote voerde met Zweden, als ik het goed heb. Dat geeft ook wel aan dat Poetin bereid is om 20 jaar te vechten. Het wordt misschien, en dan krijg je nu 2 jaar oorlog in Oekraïne, dan weer een wapenstilstand, en dan gaan we na een jaar gaan we weer verder met oorlog voeren, of wordt weer uitgebreid. Dus, en hij weet natuurlijk tegelijkertijd, Europa gaat hij dat 20 jaar volhouden. Zometeen is weer Macron heeft weer verkiezingen met Le Pen, komt Trump weer Biden in de plaats. Dus Poetin, ik geloof dat die vergelijking met Afghanistan is gemaakt. Het Westen heeft horloge, de Taliban heeft de tijd. En in dit geval is dat misschien het Westen heeft horloge en Poetin heeft de tijd.
Als Poetin er nog 20 jaar is.
Tuurlijk, maar klopt dat ook. En dan zal je waarschijnlijk denken, na mij komt een opvolger die even geharnast is, of even diezelfde stoere taal uitspreekt en doet als ik.
En ik stelde haar dus ook de vraag, wat vindt u er nou van dat er ook soms en nog steeds voor Oost-Europa wordt gedacht? Dus dat Macron dan met een plan komt, bijvoorbeeld in de veronderstelling van dat dan ook het beste voor Oekraïne is. Terwijl je ook zou kunnen denken, ja, Oekraïne weet zelf toch wel wat goed voor haar is. Dus ik vroeg aan Djaparova, wat als er voor Oekraïne wordt gedacht in plaats van dat ze voor zichzelf mogen denken?
I think we have to understand that it's sometimes about the domestic political track. I mean, we had the Scholz, we had, let's say, Schanmeier formula. Now we have Macron's plans. We have different non-papers articulating within EU member states when it comes to the candidacy status. This is something that we've seen, that we have been seeing for years. But this is also something that will not bring us to the result, because if, for example, the candidacy status will not be given to Ukraine, which is, let us be honest, which is more of a symbolic gesture than obligation, it doesn't oblige EU countries to start negotiating the entrance, or, I mean, we understand that between the candidate status and the membership there is a journey, and we are ready for this, and it will take a lot of effort from Ukrainians to perform these reforms. So this is rather distraction than action. So to conclude my position, to conclude my message, I think that in case if it's not granted, this will be a message for Putin, because then by doing so they will suck this decision if it's not there, saying that, oh yes, we've been saying it for years that Europe is not capable for anything, and then they will, their propaganda will also do maximum to brainwash Ukrainian people, as far as they still have this, you know, capabilities with the satellite broadcasting, with the Russian language. I mean, they still try to walk deeply with Ukrainians, especially on the occupied territory, saying that, you know, you don't, Europe doesn't need you. Why are you fighting? What do you want? You should be with us, with Russia. We are the brotherhood nations, you know. This is a very traditional and classical narrative that they have been feeding us up for years, for decades, I would say. And I think that we should not give these instruments and cards in the hands into the hands of Putin.
Ja, ze brengt het gesprek toch weer terug naar Rusland. En dat Rusland misschien wel voor Oekraïne denkt, om het zo te noemen. Maar ja, dat is ook misschien een beetje het leed van een bufferstaat.
Mm-hmm.
Altijd maar anderen die voor jou denken.
Ja. Dat is ook wat we in het Westen vaak hebben gedaan. Hè? Denken voor Oekraïne, maar ook denken vanuit het Russisch perspectief.
Hoogleraar Ellen Rutte had daar toch een mooi woord voor. Laatst, toen jij haar interviewde in de Perestroikast.
Je bedoelt Westplaning?
Ja.
Ja, jij mag uitleggen.
Dat wij graag voor het Oosten denken, badinerend. En dat wij beslissingen dan ook nemen voor het Oosten. Dan denk ik even door op die manier.
Ja, wij leggen wel even uit hoe de situatie in het Westen, in Oost-Europa is. En wat er aan de hand is. En ja, we luisteren niet naar wat Oost-Europese landen als Oekraïne bijvoorbeeld zegt, of Moldavië. En hun perspectief en wat zij ervan denken.
Ik had nog een vraag voor Djaparova.
Do you prefer very heavy weapons or EU candidacy?
Well, I think both is needed. I will explain why. The war that we have is not the classical war, when, for example, as it happened before in previous centuries, when someone, I mean, Russian ambassador comes or Russian minister of foreign affairs comes, puts a note verbally saying, we are starting the war. Since now we are in war, it's not. They have started the war not 24th of February. They started this war in 2014, and this war was not only against Ukraine. It has different components, as I said, information, energy, migration, economy, everything. And they have been hitting Europe constantly. So I think that we should recognize that we have to perform the response to all of these components. And yes, unfortunately, my country is in the front line of this war when it comes to this conventional war, when it comes to this physical, but it's not only physical. It's like, for example, when we speak about information war, it's like radiation, you cannot see it, but it affects your mental health, it affects your mind and heart, and then it affects your political choice. And then there is an instrument to influence domestic situation, to cause turbulences, you know, this populism issue and so on and so far. So what I mean is that there should be a clear understanding that if the war is not contained in Ukraine, this physical aggression will become bigger. And next time, this will not be Ukraine. We have many countries in line, I would say, in the list of Russians' appetite. But Georgia, Moldova, Poland, Baltic states. And if we think that by allowing Putin to deal with Ukraine and thinking that this would be the end of his appetite, we are very wrong, because we had 2014 thinking same way. So what I mean is that the logic that we applied since 2014 is totally mistaken logic, is a false logic. And if we follow it, we will come to another mistake. And then European countries will have to pay the price of their citizens. So let us choose the less price. I mean, let you choose the less price that you can pay, helping us with the weapons. And I have to also explain, because no one expected that the Ukrainian army would resist that long. But now what we see is a positioning war. Russia indeed failed to accomplish its initial goal, that was to take control over Ukraine in 3 days, you know, to have this blitzkrieg. They couldn't do so. What they now trying to do is to take as much as possible on the south and on the east. 20% of our territory is under occupation. The scope of this occupation is 43,000 of square kilometers. It's even more than the whole Holland, the whole Netherlands. When it comes to 20% of the territory, it's same as if Limburg and Bromberg have been occupied. So it's huge. The other thing that they're trying to do is, you know, hit our economy, mm-hmm. causing this panic by hitting randomly our cities when people don't feel safe in any city, in any corner of my country. So they leave, and millions of Ukrainians have already abandoned the country. So 12 million of Ukrainians, they either became IDPs, internally displaced persons, like myself, for example, when I left Crimea in 2014, or refugees. We have over 6 million of Ukrainians leaving the country. And we want them back because it's also about the existence of our country. It's about economy. And of course, Russia has been acting in a multi-component way. So in order to achieve results, in order to win Putin, we have to be prepared to give response in every single dimension. Sanctions to weaken economy, it's not enough because, for example, the energy issue. Look, Russian economy gets a lot of money from Europe, mm-hmm. 600 million every day for energy. 63 billion of euros they received since the beginning of the full-fledged invasion for fossil fuels. Mm-hmm. They will earn more than 220 billion of euros for energy by the end of 22. Do we think is enough to weaken Russian economy? No. I understand that some of the European countries, they tend to think about their citizens. I mean, they want to stay in warm houses. But what we are trying to explain that this is the less that you can pay. Okay, the petrol or the gasoline will be 50 cents, a couple of euros higher than it is today. But then the other thing, if it's not performed, if Putin will go further, then you will have to pay the prices of our, of your life. So I think that it's also should be clear communicated.
Yeah.
Ja, leg het maar uit in je bevolking, wat er allemaal speelt.
Ja.
Terwijl een wrang verhaal natuurlijk, dat zij zelf ook van de Krim komt en dat zij dus ook sinds 2014 eigenlijk haar land heeft moeten verlaten.
Mm-hmm.
Ik vroeg me alleen af, ik weet niet of jij hier nog een overdenking bij hebt hoor.
Nou, ik wil nog even teruggeven wat Poetin zei natuurlijk met Peter de Grote, dat hij ook zei van er zijn soevereine landen en zijn koloniën.
Oh ja.
Dus dan maakt hij dus onderscheid van koloniën, die hebben eigenlijk niet te zeggen, dus dan zal hij... Wat zij ook halverwege het gesprek zegt of tijdens het antwoord geeft, even over Moldavië, Oekraïne, de Baltische landen, dan zijn dat de koloniën van Rusland, van Moskou. En is het ook aan Poetin om te besluiten welke landen soeverein zijn en welke landen koloniën.
Ja. Vind je dat heel anders dan als Macron een plan bedenkt voor een Europese politieke gemeenschap? Een soort EU, maar dan... tweede rangs EU, dus voor landen die dan eigenlijk net niet Europa genoeg zijn of zo, of EU-kwaliteit.
Nou, Poetin komt binnen met bommen en granaten. En dat is toch bij Macron niet het geval.
Nou, point taken. Ik heb hem nog even omgedraaid bij Japarova, want je hoort dat haar antwoorden niet altijd aansluiten bij mijn vragen. En dat mag. Ze gaat over de eigen woorden. Maar ik was toch benieuwd... op basis ook van haar laatste pleidooi voor veel meer steun. Oké, het is ellendig. Jij en ik, Floris, wij zien dat, wij horen dat. We kennen de argumenten. Maar laten we dan eens omdenken. Waarom luisteren we dan niet naar jullie? Waarom luisteren we dan niet naar de Oekraïners? Waarom maken we andere beslissingen? Waarom voelt het als een andere wereld, een andere realiteit? Dus ik heb de vraag op die manier maar een keer aangevlogen. Mm-hmm. En dit is wat ze daarop antwoorden.
You know that the Netherlands is one of the possible skeptic countries, right, towards EU candidacy of Ukraine. Why are we not listening? You've been here before. You know the country a little bit. You know the people. Why are we not listening to what you are saying?
I will try to explain you in my personal story, with my personal story. I was in Klingendal in 2008. As a junior diplomat, and we had groups of diplomats from different Eastern Partnership countries, including Georgia. And there was a group of three diplomats, they were very passionate, speaking about the bombardments of Tsinvali that happened in August 2008. And I was listening to them, I was sympathetic, but I never thought that this would happen to my country. I think it's the same mistake that many Europeans do, thinking that it will not knock the door of your houses. It will. I remember my feeling in 2008, okay, the war is happening, it's somewhere in Georgia. It's kind of far away from Ukraine, but the war is only two countries away from the Netherlands. It's just the same distance as if to go to Spain. I know that many Dutch people love to go for a weekend to spend 2 days in Spain. So it's the same. I mean, it's not far away, and it might come here right to the borders of the Netherlands. And then the other issue, why, I mean, not listening. I believe this change is happening. It's not that fast as we want it to happen. Because when you are under the war, when your house has been under the fire, of course you act differently. What I mean is that, imagine ourselves, let's say, a building of many, with many rooms. So one room of this building is already under the fire. And it's always a risk, because it should give of the feeling of insecurity. It should give the feeling of need to be kind of to be active and to act. So this is why I'm here. This is what I'm trying to deliver.
Yeah, but you don't have time for our hesitation.
Yes, we don't have time for hesitation, because the price of this hesitation will be lives, and not only of Ukrainians.
Ja, ze geeft dus aan dat er eigenlijk geen tijd is voor twijfel, maar tegelijkertijd zijn ze aan het begin van het gesprek dat toen zij op instituut Klingendaal een opleiding deed, er Georgiërs waren die meemaakten dat hun land in de Russisch-Georgische oorlog belandde. En dat het toen voor haar dus ook heel ver weg was. Dus eigenlijk snapt ze voor een deel waarom wij zo denken. En dat vind ik dan ook wel weer fascinerend. Dus zij heeft het zelf ook gehad dat ze twijfelde over de impact. Zo van, ja, het is erg, maar ja, het is wel in een ander land.
Ja, dat scheelt.
Ja.
Ja, en nou zien we natuurlijk wel de Oekraïnse vluchtelingen komen. Dus dat maakt het wel wat dichterbij, wat anders, maar toch.
Ja, dat is waar. Ja, en overal die Oekraïnse vlaggen.
Mm-hmm.
Nog steeds, trouwens.
Maar goed, het verdwijnt ook weer naar achter in de kranten wat meer.
Ja, en als de mensen naar Spanje gaan, dan gaan de Oekraïnse vlaggen denk ik toch weer de kast in. En dan is het de vraag,
wat komt er in de plaats?
Komen ze er nog uit? Ja, wat komt er in de plaats? Nog een laatste keer. Emine Djaparova.
Look, Europe has been changing right now, today, here in our houses, in our capitals. So shouldn't we act? Shouldn't we, let's say, be in line with this wheel of history? We can, of course, contradict, saying, oh, yes, I mean, we are here living our comfortable lives. The war is somewhere in Ukraine. We don't even have to know where exactly and how this war is happening. But this is a very false, let's say, logic, because it will bring to another mistake.
Einde van haar pleidooi.
Mm-hmm. En nog even over de vraag, hè, waarom we nooit hebben gekeken naar Kiev, of waarom we niet genoeg luisterden, volgens mij. Ik weet niet of ik dat net al aanstipt of dat we een andere uitzending hebben over hebben gehad. We zijn ook altijd geneigd om, waar altijd geneigd, wat vindt Poetin, wat denkt Rusland? Als we Rusland maar niet op zijn tenen trapten. En dat heeft denk ik ook veel blindheid veroorzaakt door niet door te weinig te luisteren naar Kiev, naar de Baltische landen.
Denk jij dat het nu veranderd is?
Nou, ik sprak van tevoren, vooraf sprak ik, voordat de oorlog begon, sprak een expert, een politiek expert in Kharkov. Dat was een week voordat, 2 weken voordat de oorlog begon, februari dit jaar. En zij zag al dat er al verandering gaande was voor de oorlog. Want ze vergeleken het met 2014, toen gingen alle leiders naar Moskou. En sloegen Poroshenko over, of wie was het toen? Nou, Kiev sloegen ze over.
Ja.
Nu gingen ze en naar Moskou en naar Kiev. Je kon nog een beetje discussiëren over de volgorde, maar er werd in ieder geval naar Kiev gevlogen ook. Rutte ging voorafgaand naar Kiev. Iedereen ging naar Kiev. Dus zij zag dat wel als winst. En die verschuiving is dus al gemaakt voor de oorlog.
En de grote vraag is alleen, hoe lang blijf je dat houden?
Ja.
Of zijn wij nu zo aan het strijden voor die soevereiniteit van Oekraïne, dat we ook een soevereine geest van Oekraïne misschien nu meer begrijpen en accepteren?
Nou, je ziet nu in ieder geval, wat je jarenlang misschien je ogen dicht voor kunnen houden, zie je nu gewoon duidelijk wat die bommen en granaten doen. En dat Poetin op oorlogstoer is. Ja, hoe anders wil je nog verkopen door nu nog te zeggen van Poetin is, daar moeten we zaken mee doen.
Nou ja, Henry Kissinger zegt, knip het land maar op. En dan is Poetin misschien wel klaar. Is hij misschien wel tevreden.
Niet als je naar Poetins toespraak van vorige week, naar aanleiding van Peter de Grote, luistert.
We hebben een mop.
Ik niet.
We hebben een keertje geen mop. We hebben Joost even reces gegund.
Ja. Ja, was hij aan toe.
Volgende keer is hij er weer bij.
Zeker. Mag ik nog één iets toevoegen?
Zeker, jij altijd.
Zij zei hè, dat ze pas in Georgië zag ze het ook niet gebeuren. Dacht ze ook, dat is ver weg.
Ze voelde het niet.
Ja, precies. Ik dacht eigenlijk ook de hele tijd, ja, het is alleen Oekraïne waar. Tussen Rusland en Oekraïne is het alleen mot, hè, oorlog, annexatie, Krim en gedoe. Totdat ik afgelopen september in Armenië was. En toen zag ik, hey, de Russen zitten hier ook. Met troepen, met de FSB, de geheime dienst en met een vinger in de pap in veiligheids- en defensiestructuur van Armenië. En toen dacht ik, dat imperialisme, dat is helemaal terug.
Dank ook aan Emine Tjaparova voor haar tijd en inzichten. En dank Floris. Ik vond jouw inzichten eigenlijk ook wel van ministerieel niveau bijna.
Ja, misschien wel. Ik weet het niet.
Je zat er goed in.
Ik hoop dat de luisteraar dat aan heeft.
We hoeven nou niet nog een keer Kalinka te draaien, toch?
Nee, dat is gaat.
Nee, dat hebben mensen hun 132 keer gehoord.
Kunnen ze dromen.
Aito.
Pakka.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.